Ik heb een heilig geloof dat iedereen potentieel heeft. Iedereen heeft iets positiefs bij te dragen. Ja. De vraag is alleen, zijn mensen empowered en wordt de context geschapen waarin dat ze dat kunnen doen? Ik ben Arnoud Rasquet, sociaal ondernemer en medeoprichter van Streetwise, ontwikkelaar van innovatieve leiderschapsopleidingen. En je luistert naar de HR-podcast.
Dit is de HR-podcast van CHRO, HR-praktijk en HR Academy over leiderschap en innovatie in HR.
Welkom luisteraars bij deze nieuwe aflevering van de HR-podcast. Ik ben Twan Al.
En ik ben Ruud Kamans.
We hebben vandaag als gast de Belgische sociaal ondernemer Arnoud Rasquet, bekend als oprichter van mobileschool.org. De Mobile School biedt straatkinderen formal en play-based onderwijs in 37 landen wereldwijd. Hij combineerde hiervoor zijn passie voor onderwijs en zijn ervaring met straatkinderen in Colombia. Vervolgens richtte hij Streetwise op, dat bedrijven leiderschapsopleidingen biedt die zijn gebaseerd op de ervaringen die Arnoud opdeed met straatkinderen en het sociale ondernemerschap. Tevens is hij auteur van het boek Streetwise, wat managers kunnen leren van straatkinderen, en maakte hij Los Easy Riders, een tv-reeks annex motortocht door Zuid-Amerika, waarin hij streetsmart mensen ontmoet en hun kracht belicht. Zijn werk toont de impact van onderwijs en ondernemerschap op sociale verandering. Wij ontmoeten hem vandaag in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Hij verzorgde zojuist hier een keynote op het event Leadership in HR voor een publiek van HR-leiders. Arnoud, welkom in de studio.
Dankjewel.
Arnoud, jouw reizen in het buitenland die brachten jou in aanraking met allerlei mensen aan de rand van het bestaan. We hebben het net gezien op de video's. Vaak jongeren die zelf maar moeten zien te overleven en volledig op zichzelf zijn teruggeworpen. Wat fascineert jou nou het allermeest aan deze jonge mensen?
Ik denk toen ik begon, eind jaren 90, en voor de eerste keer op straat terecht kwam in Latijns-Amerika, dat het... een doorgedreven nieuwsgierigheid was in van, ja, hoe overleef je hier? Hoe doe je die context? En eigenlijk ik ook heel erg aangetrokken werd door de inspirerende kant van straatcultuur. De subculturele context, de rituelen die ze ontwikkelen, de symbolen die ze ontwikkelen en dergelijke. Een soort identiteit die ze ook ontwikkelen, waar dat je ook een soort welbevinden of positiviteit in voelt, die in schril contrast staat met de armoede waarmee dat ze te maken krijgen. En daar ben ik onmiddellijk al gaan zien dat wanneer dat je met hen aan de slag gaat, dat er geen simpele antwoorden of lineaire antwoorden zijn. Dat onze manier van kijken naar hen en naar die contexten van armoede vaak veel te simplistisch zijn om echt voldoende inzicht te krijgen om samen te gaan werken naar verbetering en vooruitgang voor iedereen. Dus ja, het overleven op straat zijn ook cases. Hè? Ik ben op een bepaald moment in Antigua, ik loop over straat, wordt mij een flyertje aangeboden van een pizzeria. Ik weiger, want ik had al gegeten. Werd mij gevraagd van waar kom je? Ik van België. Toen kreeg ik de vraag, zit je een Wal of een Vlaming? Ik zei, ik ben Vlaming. En toen zei ze, oh, dan kunnen wij Nederlands spreken. Met een accentje weliswaar.
Dat was in Colombia op straat?
Dat was in Guatemala, nu specifiek op straat.
Maar goed, dat ging je niet verwachten, want het was een straatkind dat Spaanstalig is, eigenlijk.
Ja, een Spaanstalige kerel die mij dan hoort Nederlands. Dus eerst, ik nam die flyer, want ik was natuurlijk, hij had mij geraakt. Ik had sympathie. Ja. Maar toen dacht ik van, tuurlijk spreek jij geen Nederlands. Je hebt waarschijnlijk dat zinnetje in verschillende talen geleerd en het is je trucje om de klant te winnen. Ja. Het businessmodel is trouwens, zij geven u die flyer. Als jij die flyer meeneemt naar het restaurant, zijn naam staat erop geschreven, je moet dat daar afgeven en s'avonds krijgt hij zijn commissietje betaald. Hè. Dat is zijn businessmodel. Dus ik dacht, die heeft die zin geleerd om klanten te overtuigen. Maar toen ik hem een vraag stelde in het Nederlands, antwoordde hij ook. En hij heeft zijn heel levensverhaal verteld. En ik ben dan in het Nederlands. En dan ben ik naar het Frans geswitcht. En dan switchte hij met mij mee in het Frans, naar het Frans. Bleek dat zijn Frans veel beter was dan dat van mij. En dan kwam ik erachter dat hij 12 talen spreekt.
Ja.
Wow. Spreekt, hè? Conversaties, hè? Hebreeuws, Japans, Noors, Deens, Duits, Italiaans, 12 talen. Gewoon door op straat flyers uit te delen aan toeristen. Ja. En het vertrekt bij hem heel duidelijk vanuit een talenknobbel. Hij heeft zijn talent is duidelijk talen. De passie voor talen zit daar. Hij zou ook heel graag reizen, maar hij kan niet reizen, maar hij wil in contact komen met die culturen en doet dan ongelooflijke dingen. En wat mij dan vooral frappeerde, gelijk wij zeggen, is van, Oké, het feit dat hij heeft een talenknobbel en hij ontwikkelt dat in die context. Hè? Want hij zit op straat. Er is geen HR die zegt van neem deze opleiding of lees dit boek. Hè? Alles werkt hem tegen. De context is per definitie tegenwerkend en alsnog groeit en bloeit hij.
Ja.
Ik denk wanneer dat je in een context komt van 6-7 jaar en je kunt niet terugvallen op je ouders, je kunt niet terugvallen, ja, dan word je gedwongen om een zekere vorm van leiderschap, je verantwoordelijkheid te nemen, hè, op zeer jonge leeftijd. En dat zou niet mogen. En ik ga er zeker niet voor pleiten dat dat gezond is en dergelijke, maar dat brengt hen wel iets bij dat uniek is in de samenleving, waar ik denk wij veel meer mee kunnen doen in de samenleving en toegevoegde waarde kan creëren voor de samenleving en hun probleem van armoede ook op die manier zou kunnen oplossen. In plaats van hen te benaderen vanuit het weeskind of het needy kid dat wij moeten gaan, eigenlijk ja, waar dat wij de oplossing voor moeten gaan brengen. Ons verhaal is van benaderen als untapped talent. Ja. Ik heb een heilig geloof dat iedereen potentieel heeft. Iedereen heeft iets positief bij te dragen. De vraag is alleen, zijn mensen empowered en wordt de context geschapen waarin dat ze dat kunnen doen?
Want jij ziet de omstandigheden waarin zij verkeren als een soort van trigger om zelfleiderschap te ontwikkelen.
Ja, ze moeten dat wel. Hè. Pas op, hè. Ik wil dit niet romantiseren.
Nee, dat zeg je duidelijk. En dat is ook niet de intentie achter mijn vraag, maar meer... zij zijn in omstandigheden waardoor ze gedwongen zijn de verantwoordelijkheid te nemen.
Ja, laat het mij misschien eens omkeren. Hè. Als ik ga kijken naar jong leiderschap hier, de gouden kooi doet ons vaak geen goed. Hè. Allee, het feit dat we in comfortzone zitten, dat we in welvaart zitten, het maakt ons minder agile, het maakt ons minder resilient, het maakt ons minder... Het klagen over alles en nog wat is eigenlijk een luxegoed. Hè? Als jij on the edge zit, dan heb je geen tijd om te klagen, want dan gaat je eruit. Okay. Dus op zich... En ik wil zeker niet zeggen van we moeten allemaal naar de straat... Maar we kunnen er wel van leren. En het kan ons wel helpen. Een samenwerking, een interactie kan ons terug naar een soort win-win brengen. Ik ben ervan overtuigd dat zij heel veel toegevoegde waarde kunnen brengen. En zeker op dit moment, in een samenleving die moet transformeren, waar dat we echt moeten... ik denk dat we een bewustzijnsshift moeten maken als mensheid. Hè? Als je kijkt waar dat we allemaal voor staan, we moeten een aantal paradigma's gaan shiften. En voor mij is de ontmoeting met die communities op straat een ongelooflijke cadeau geweest om dat te leren doen.
Ja, Arno, de door jou opgerichte opleidingsorganisatie Streetwise zet de straatgemeenschappen die je op jouw reizen leerde kennen in als kennispartners. Dat vind ik wel bijzonder. Want wat maakt de ervaring van de straatgemeenschappen zo waardevol voor leiders in westerse organisaties om zichzelf als leider te verbeteren?
Wat we in eerste instantie hebben gedaan, we zijn naar de winnaars op straat gaan kijken. Hè? De outperformers, dat is positive deviants. Dat zijn echt degenen die er met kop en schouders bovenuit steken. Zoals die kerel die 12 talen spreekt. Ja. Hè? Ze spreken niet allemaal 12 talen, hè? Laat dat duidelijk zijn. Hè? Meestal niet. Maar we zijn naar die positieve uitzonderingen gegaan. En we zijn daar gaan kijken van wat stelt hen in staat om een winnaar te zijn in die context van... crisis, competitiviteit en noem maar op. Wat we zijn tegengekomen is in eerste instantie een opportuniteitsfocus. Zij zijn gericht op opportuniteiten. Zij zijn bezig met wat kan ik zelf doen om het verschil te maken. Wat je typisch ziet is dat vaak mensen die in moeilijke situaties komen, die gaan rond en kijken. Hè. Je krijgt een stuk externe attributie, hè, van het probleem. Die moet veranderen en dat moet veranderen.
Ja.
En met een baas moet het anders doen en we kijken naar buiten. Wat zij hebben geleerd is van, kijk, ik heb heel veel legitieme argumentatie om te zeggen dat mijn ouders het beter zouden moeten doen of het systeem mij beter moet ondersteunen. Maar ik heb daar geen invloed op. Dus dat is een waste of energy. Dus ik ga daar geen tijd en energie in steken en ik ga kijken van, wat kan ik doen? Waar zit de opportuniteit nu? Je hoort die gasten nooit klagen. Ze hebben zoveel om over te klagen, maar je hoort ze niet klagen. Ze zijn constant bezig met, waar zit de kans? En wat kan ik hier doen? Wendbaarheid en veerkracht. Het is geen walk in the park. Ze krijgen veel tegenslagen en die wendbaarheid en veerkracht komt vanuit hun wortels. Weten wie dat ze zijn, weten waar dat ze voor staan, legitieme doelen hebben. Een stuk weten welke waardes voor u belangrijk zijn, relaties kunnen aangaan. Dat zijn allemaal dingen, dat is eigenlijk een identiteitsverhaal. En een van de grote verschillen die wij zien op straat is de outperformers, de winnaars zijn vaak gasten waar dat er nog een... een stevig zelfbeeld zit. Dikwijls is er in hun context, ook al leven ze op straat, is er toch nog een ouder of een netwerk ergens, iets positiefs waar dat ze deel van zijn en belonging in voelen. De gasten die het minder goed doen op straat, vallen dikwijls heel erg sterk terug op de subcultuur van de straat. Hè, waar dat je eigenlijk een soort pseudo-identiteit krijgt. Hè. Ik ben niemand binnen de grotere samenleving, dus we ontwerpen een logo, we tatoeëren dat op ons lijf, we bedenken wat rituelen en we hebben ons eigen clubje en nu ben ik ergens deel van. Hetgeen dat we allemaal nodig hebben, hè, de belonging.
Ja. Maar jij die liet net tijdens jouw keynote liet je het verhaal zien van Juniette. Mm-hmm. Juniette, moet ik zeggen.
Ja, Juniette.
En ziet bij haar inderdaad dat zij, zoals het in het filmpje te zien is, heeft ze liefdevolle ouders. Ja. Weliswaar zeer arm. En je ziet bij haar een enorme inventiviteit en een enorme wil om vooruit te komen en het te zorgen dat ze het beter krijgt. Mm-hmm. Dus je ziet bij haar duidelijk van, ze komt ergens vandaan. Maar het is niks. Ik bedoel, wil je verder komen, dan zul je echt zelf de handen uit de mouw moeten steken.
En je bewustzijn van je eigen invloedssfeer. Wat kan ik veranderen?
Vooral dat, hè. Zo de zone van, we noemen dat wel eens de zone van agency. Hè. Het gebied waarin dat ik invloed heb. En alles waar dat ik geen invloed op heb, daar ga ik geen tijd en energie in steken. Mm. We kunnen klagen over wat topmanagement doet of wat de politiekers doen en dergelijke. Als we de politiek willen fixen, moeten we op een lijst gaan staan. Dan moeten we er deel van worden om er invloed op kunnen hebben. En anders kijken we van waar is de context dat ik zit, waar kan ik bewegen en wat kan ik daarin doen. En dat maakt hen ongelooflijk krachtig. Maar dat is die opportuniteitsfocus. Ja. Die wendbaarheid en veerkracht is ook fundamenteel, hoor, want het heeft met self-awareness te maken. Het heeft te maken met, ja, uzelf tegen te komen, te weten wie dat je bent. En ik denk dat we daar in leiderschap heel vaak, ik had het er net ook over in de keynote, hè, dat je heel dikwijls, als je aan mensen vraagt in business, in leiderschapsscholen, van wat zijn uw KPI's, wat zijn uw doelen, uw business targets, dat schrijven ze u zo neer, 2 minuten, en het staat allemaal op papier. Maar als je hun vraagt van, wie wilt jij nu naast die businessresultaten, wie wilt jij zijn als leider? Hoe wilt je dat mensen over je praten als je er niet bij bent? Wat is de legacy die jij wilt nalaten? Mm-hmm. Volgens welke waarde staat jij in je leiderschap? Mm-hmm. En je zegt tegen mensen, neem 5 minuutjes om dat op te schrijven. Dan wordt er iedere keer onderhandeld om meer tijd te krijgen. Ja. Omdat men daar niet mee klaar is. En ik denk dat in volwassen, visionair leiderschap, zeker in deze tijden waar dat we voor megatransformaties staan, we daarmee aan de slag moeten. We moeten ons bewuster worden van, wat is die impact die we willen hebben? Naast de business, uw rol in een bedrijf, we moeten die holistisch gaan benaderen. Uiteraard moeten we resultaatsgericht zijn binnen het bedrijf, maar we hebben ook impact op het bredere verhaal. En we moeten dat veel scherper krijgen, denk ik. En bij Juniette bijvoorbeeld, het meisje dat ik gebruikte in de film, is dat het verhaal dat zij zegt van, ik heb geleerd onderweg dat ik een zeer goede communicator word. Ze heeft zin gekregen om de journalist, ze wil journalist worden. En ze wil dat worden om kritische blik te kunnen werpen op die context van kinderarmoede. Dat is voor haar een tool om verandering te creëren in de situatie die ze zelf heeft geleefd. Dus daar is een legitiem doel, daar is een verhaal, daar is iets waar dat ze in gelooft, wat ze snapt met haar hoofd en voelt in haar buik. En dat creëert een energie om ermee aan de slag te gaan. Ja. En ook om terug op te staan wanneer dat je met failure wordt of tegenslag tegenkomt. En dat maakt haar wendbaar veerkrachtig.
Dan gaat het volgens mij over het hebben van een visie, toch? Want wat je eerder een keer in een interview schreef, is dat organisaties behoefte hebben aan visionaire leiders die empathie hebben en self-aware zijn. Wat kunnen leiders leren van de straatkinderen die je hebt ontmoet?
Ik denk wat ze kunnen leren van de straatkinderen zijn een aantal skills. Ik denk wat de straat kan doen is ons uit onze, moet ik het zeggen? Kijk, wij gebruiken de straat binnen Streetwise als een soort metafoor die ons helpt om uit onze eigen kaders te stappen en op een verfrissende manier te gaan kijken. Het challenged onze limiting beliefs, noemen wij dat dan. De dingen die erin geslepen zijn. De manieren die zorgen dat wij vanuit top of mind blijven denken, blijven kennen. Het helpt ons om te verbreden. Onze visie te challengen eigenlijk. Dus eigenlijk gaan we de straat als metafoor gebruiken om mensen te helpen, ja, zichzelf voor een stuk in vraag te gaan stellen en aan de slag te gaan met met hun eigen leiderschap, waarin dat self-awareness volgens ons een gigantisch grote opportuniteit is. En ook het trainen van empathie, de capaciteit om echt mensgericht iemand te gaan begrijpen, echt in iemand zijn schoenen te stappen en alle vooroordelen aan de kant te laten. En noem maar op. Weet je, wanneer dat wij leiders meepakken in een leadership traject dat we bijvoorbeeld in een jeugddetentiecentrum doen, zo van die trajecten waar dat we zeggen van je gaat vanuit ervaring leren. Dus we gaan geen les geven, je gaat iets meemaken en daar gaan we op reflecteren en daar gaan we uit leren. Dat is de opzet. We gaan geen game, geen spelletje spelen, we gaan iets echt doen. Dus we geven die mensen de kans om het verschil te maken met Mobile School. Ze krijgen de uitdaging om een educatief spel voor een mobiele school te ontwikkelen. Ja, dat is de opdracht. Je hebt 3 dagen daarvoor. Op het einde van die 3 dagen gaat je moeten pitchen. Is delivery time. En dan wordt gekeken, is het goed genoeg? Als het goed genoeg is, zetten wij dat op onze contentplatformen. Is dat ter beschikking van alle straathoekwerkers in ons netwerk? En kan dat spel echt het verschil maken bij straatkinderen? Het enige probleem dat die leiders uit die business hebben, wanneer dat ze aan zo'n verhaal beginnen, is dat ze geen idee hebben wat er nodig is op straat. Ze kennen de context van de straat niet. Ze snappen de straat niet. En dat lossen we op door ze mee te nemen naar een jeugddetentiecentrum, een jeugdgevangenis, waar dat we dan 3 businessleiders matchen, teamen, met 3 jeugddelinquenten. Die vormen samen een team, die gaan samen door die 3 dagen om tot dat resultaat te komen. En de uitdaging voor de businessleider is die teammates overtuigen, motiveren, aanspreken, de waarden aanspreken, zorgen dat die vleugels krijgen binnen het proces en dat die toegevoegde waarde kunnen creëren. Wat er ook gebeurd is na zo'n project, is dat wij een soort leadership paspoort bouwen met mensen zelf. Dus je gaat door een ervaring. Ik kan u zeggen, als je met jeugddelinquenten werkt, als die het niet meer plezant vinden, in de boardroom iemand die het niet meer plezant vindt, die kruist zijn armen en die is zo passief worden en noem maar op. Maar misschien bij jullie hier in Nederland iets directer dan in België nog, maar je kunt het niet meer direct hebben dan die gasten van straat. Als die het niet meer fijn vinden, dan krijg je een vinger. Hè? Dan wordt het heel erg duidelijk. Dus je wordt geconfronteerd met bepaalde situaties. Je kunt niet terugvallen of been there, done that, got the t-shirt. Iedereen is naakt. Heel dikwijls hebben we gasten. We hebben ooit teams van een sportschoenenfabrikant die hier in de buurt een hoofdkantoor hebben meegenomen. Daar was de CHRO bij en dan HR-teams. Ja, die zijn gelijk. Hè. Die zijn allemaal voor de eerste keer op straat. Dus die hiërarchieën vallen ook weg. Je kunt nergens op terugvallen. Ja, en je gaat mee in een authentieke ervaring. Ook wij pakken mensen niet mee naar de straat omdat dat ons nu iets plezant lijkt. Wij pakken ze mee naar een context waar we 20 jaar actief zijn. Hè. We hebben modder aan ons botten hangen. We zijn legitiem om dat te doen. De authenticiteit en de echtheid is hier fundamenteel natuurlijk. Hè, om het niet pervers te maken en te zorgen dat het werkt ook. Maar als je ze dan meeneemt, ze gaan door zo'n verhaal en dan komen we tot de leadership paspoort, waar dat we gaan kijken.
Leadership paspoort?
Ja, we gaan eigenlijk vanuit een aantal dingen die belangrijk zijn in leiderschap, gaan we naar stellingen brengen waarop dat ze zichzelf gaan evalueren, een soort heatmap. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb de breaks en de pauzes heb ik voldoende gebruikt om de verbinding met de doelgroep sterker te maken. Ja. Heb ik dat groen, rood of oranje? Hoe score ik mezelf hierop? Okay. En ik ga op die manier. En zo zijn er heel wat stellingen die te maken hebben met hoe communiceer ik als leider, hoe empathisch ben ik. Ik ben erin geslaagd om de ideeën van mijn partners in het team allemaal naar boven te halen en te versterken. Allemaal van die dingen. Dus op die manier zijn er een heel aantal concrete stellingen die te maken hebben met een stuk soft skills, maar ook met efficiëntie. Hè? Je hebt 3 dagen en je moet opleveren. Hè? Het is geen spelletje. Allee, ik bedoel, allee, op het einde, als je niet oplevert, ja, dan is het... Dan heb je geen impact. De stellingen, ze gaan zichzelf daarop scoren. Maar het leuke is dat je achteraf ook een evaluatie krijgt van die jeugdoffenders die met u hebben gewerkt en die ook hun opinie gaan geven over hoe dat jij de breaks hebt gebruikt om hen te versterken en dergelijke. Dus je krijgt een soort 360. Je krijgt een feedback van je collega's en dergelijke. En je gaat eigenlijk zien in die rollercoaster van ervaringen. We doen programma's in vluchtelingencentra waar dat je geteamd zit met vluchtelingen en waar dat je s'avonds een kookcompetitie hebt. Hier is het budget, mannen. Ga maar shoppen. Maak maar een maaltijd, diversiteit, smaak. Je wordt erop veroordeeld. Het is een wedstrijd, allemaal samen. Je gaat met een Afghaan en een Burundees en een Palestijn die je net ontmoet hebt, die je amper begrijpt, want Engels is niet geweldig goed, gaat jij moeten samen een avondmaal maken. Je gaat samen shoppen, je moet overeenkomen, je moet elkaar vinden, je moet in dat vluchtelingencentrum koken. Een rollercoaster waar dat mensen doorgaan, die we achteraf gaan bekijken van waar heb ik mij geboost gevoeld, versterkt gevoeld? Waar zijn de momenten dat ik het heel moeilijk heb gehad? Zijn er momenten waar dat ik het emotioneel moeilijk kreeg? Waren er momenten waar dat ik cognitief vastloopte? Waar dat ik ook geen idee had wat ik kon doen? Waar zaten de frustraties? Waar zaten de overwinningen? Wat heb ik collega's zien doen waarvan ik dacht van wow, dat heeft mij geïnspireerd om dingen te doen. Dus we gaan die ervaring gebruiken om terug te gaan kijken naar onszelf. En als het ware wordt die ervaring in een spiegel die je jezelf voorhoudt. En omdat je die context niet kent en niet gewoon bent, ja, gaat je heel puur jezelf in vraag kunnen stellen in die spiegel. En van daaruit gaan we dan samen met die leiders gaan kijken van waar zijn werven die we kunnen detecteren, waar dat jij aan de slag kunt met je eigen leiderschap. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal een positieve invloed willen hebben op de mensen om ons heen. Maar vaak zijn we er ons niet van bewust en worden we heel erg in één kant van het verhaal gezogen. Hè? Zitten we heel hard in een soort rat race die ons de focus doet nemen op de business targets die we moeten halen. Ja. Wat uiteraard heel erg belangrijk is en waar dat we ook een hele machinery aan tools hebben om op te volgen of we er wel komen. Mm-hmm. De druk hoog genoeg houden. Mm-hmm. Maar het verhaal van terwijl blijf ik wie ik ben, ben ik niet aan compromitteren op een aantal fundamentals als ik ze al ken. Bijvoorbeeld waardes die ik belangrijk vind in mijn leven en dergelijke. Ja, daar hebben we veel minder aandacht voor in een klassieke bedrijfsomgeving en bedrijfscontext. En ik denk dat we daar meer balans in moeten krijgen.
Want je put daar ook kracht en energie uit.
Ja, daar komt die duurzaamheid vandaan, denk ik. Daar komt uw persoonlijke duurzaamheid, uw wendbaarheid, uw veerkracht komt daaruit. En ja, zeker voor medewerkers ook. Hè. Iemand die... Waarom komt iemand voor u werken? Wat is het verhaal dat mensen kunnen schrijven? En heel dikwijls, en wij noemen dat purpose, hè? Heel dikwijls, dat gaat niet over grote dingen. Dat gaat niet over, we moeten niet de wereld willen veranderen, maar we kunnen wel de ambitie nemen van, kijk, ik werk hier in een team van 15 mensen. Ik wil zorgen dat die mensen blij zijn als ik binnenkom. Als je alle dagen met een gezicht tot op de grond komt werken, neem je een belangrijke verantwoordelijkheid in hoe dat die mensen de dag doorkomen waar dat je mee werkt en hoe dat die s'avonds naar huis gaan. En waarschijnlijk ook hoe dat ze reageren op hun kinderen als die lastige vragen stellen. Je hebt invloed op anderen. Wie wilt je zijn? Ik denk dat daar bewuster mee bezig zijn ons kan helpen om mooiere, meer mensgerichte en duurzamere organisaties te creëren.
Ik zou nog één keer terug willen naar die actuele maatschappelijke thema's waar je net aan refereerde. Ik hoef ze niet allemaal uit te spellen. Het zijn er enorm veel. En al die maatschappelijke tegenstellingen die spelen natuurlijk ook door op de werkvloer. Maar wat betekent dat dan voor HR-leiders in organisaties? Wat zou je zeggen, hoe kunnen ze hier het beste mee omgaan?
Ik denk dat de problematieken zijn gigantisch. Hè? We zitten met een soort wicked problem, hè? Kunnen we het noemen, van hey, resources, energie, AI die op ons afkomt, klimaat, noem het maar op. Een veelvoud aan problematieken die binnensluipt op de werkvloer. Dat is heel duidelijk. De laatste jaren voelen we die binnen. Er is een bezorgdheid, we hebben het er straks al even over gehad, die impact heeft over hoe dat de mensen ook in de job staan. En daar hebben we te maken met een realiteit waar dat we voor gigantische transformatie staan, laat dat duidelijk zijn. Hè. Ik denk dat we allemaal begrijpen dat het niet meer zal gebeuren gelijk het vandaag gebeurt binnen 5 jaar of 10 jaar. Hè. We gaan de dingen moeten gaan herdenken. En dat kan heel erg bedreigend zijn, maar dat is eigenlijk ook als je entrepreneur al zet fantastisch, want we moeten alles opnieuw uitvinden en dat gaat weer gigantisch veel nieuwe opportuniteiten creëren. Ik denk dat de situatie op dit moment zo urgent wordt dat we in een context zitten waar dat de samenleving zo zwaar onder druk zit te staan. Dat ik kijk, democratieën staan onder druk, noem maar op. Waar dat we, ja, het bijna crimineel is, wanneer dat je in een leiderschapspositie zit, of dat nu HR is of wat anders, of politiek of wat dan, eender welke leiderschapspositie, dat je er niet over nadenkt welke rol dat jij wilt spelen in de transities die nodig zijn voor de samenleving. Ja. En ik denk dat wij gewoon zijn om problemen aan te pakken door het probleem te gaan analyseren, een oplossing te gaan formuleren en dan gaan we een change management project daarop loslaten, waar dat we de klassieke modellen gebruiken om uiteindelijk tot verandering te komen. Maar dat gaat in deze niet, omdat het probleem zo complex is. En ik denk dat we daar in het systemisch veranderen moeten gaan geloven, waar dat we een soort naïef geloof omarmen. En ik denk, naïviteit kan iets heel moois zijn, iets heel positiefs zijn. Een soort naïef geloof gaan omarmen, dat als we allemaal diep naar binnen gaan, in ons leiderschap, gaan nadenken over wie dat we willen zijn. En vanuit onze realiteit, zonder Superman te willen zijn of de wereld te willen veranderen, maar vanuit onze realiteit te gaan kijken van hoe kan ik een duwtje geven in de juiste richting, dat we allemaal samen ongelooflijke krachtige golven kunnen gaan creëren, waar dat dan leiderschap, zoals politiekers, die opportunisten zijn, ja, op gaan beginnen surfen. En waardoor dat je uiteindelijk het veranderingseffect in de samenleving kunt gaan bereiken. Maar gewoon ons daarvan wegdraaien op dit moment, wanneer dat je in een leiderschapspositie zit en denken van, we blijven het gewoon doen gelijk we bezig waren. Ja, als je dat doet, dan vraag ik mij af hoe dat je eigen kinderen en kleinkinderen nog onder ogen durft komen in deze tijden.
En dat is natuurlijk ook naar medewerkers een negatief signaal.
Ah, ja.
Want medewerkers die verwachten dat degene in een leidersrol daar iets over zegt, een standpunt over inneemt, iets laat merken in de zin van, ja, ik ben hier ook bezorgd over.
Ja.
Dus laten we kijken wat we wel kunnen doen om het beter te maken.
Laat ons op zijn minst met elkaar omgaan, gelijk dat wij vinden dat iedereen het zou moeten doen. Als we naar de politieke cultuur gaan kijken, bijvoorbeeld. Laat ons dan hier tenminste in ons team samen bouwen aan een cultuur waar dat we dat niet doen. Allee, ik bedoel, alleen die klein. We moeten het klein maken, het purpose-verhaal. Het gaat er niet over hoe groot dat het is. Het moet echt zijn. Dat is het belangrijke. Het moet echt zijn. We moeten echt iets echt willen doen. Maar het kunnen kleine dingen zijn. Het kan perfect iemand zijn die in een grootbank zit die zegt van, ik vind dat toch belangrijk om hier een deel te zijn van een stuk duwen om de genderbalance te gaan herstellen. Of het glazen plafond aan te pakken. Of het kan een cultuur zijn die je wilt veranderen binnen een bedrijf. Het kan over waarde gaan. Het kan over verduurzamen zijn. Maar verduurzamen kan ook over, gaan over mensen, hè, hoe dat we met mensen omgaan. Het kunnen kleine dingen zijn, maar het moeten authentieke verhalen zijn waarmee dat je aan de slag gaat. En ik kan nu zeggen, ik heb het geluk gehad, hè, toen ik 22 jaar was, om iets te stoten dat mij een doel heeft gegeven in mijn leven dat veel verder gaat dan mezelf. Mm-hmm. En de kracht die dat geeft, de stuwing die zoiets kan geven, het welbevinden dat creëert, ook voor jezelf. Mm-hmm. Ja, dat is iets wat ik iedereen toewens. Elke avond je tanden kunnen poetsen en in de spiegel naar jezelf kijken en zeggen van, ik heb een dag doorgebracht vanuit een visie waar dat ik in geloof. Mm-hmm. En ik heb mijn steentje bijgedragen om te zorgen dat de boot hier en de boel en de samenleving in de juiste richting gaat. Niks schoner dan dat.
Want zo ben jij begonnen. Dat gevoel heb jij ontdekt op je 22e. Kan ik dat zo zeggen?
Ja, absoluut. Ik ben op straat. Mobile School is een uit de hand gelopen thesisproject. Ik ben op straat terechtgekomen, ik heb de context van de straat gezien. Ik was een jonge designer en ik moest om af te studeren een product ontwikkelen. Ik heb toen besloten van, ik ga product ontwikkelen om het verschil te maken voor straatkinderen. En de mobiele school is eigenlijk een eindwerk geworden.
Ja, precies. Ja,
en van daaruit ben ik in die straat gerold en geconfronteerd met gigantisch veel onrecht. En heb ik gezegd van, dit is mijn verhaal. Hier ga ik iets aan doen. Ik heb niet de pretentie dat Arnoud Raske dat probleem gaat oplossen. Maar als jij naar mijn begrafenis zou komen, gaat je wel kunnen zeggen, die gast heeft er nu eens alles aan gedaan om daar een positief verschil te maken. En als we allemaal meten wat dat positieve verschil is dat wij willen maken binnen onze organisaties en beginnen want we moeten holistisch kijken en binnen de bredere samenleving, zelfs je organisatie helpen te transformeren, hè, stap voor stap, naar hun dingen. Het gaat niet over activisme, hè, het gaat niet over revoluties, het gaat over evolutie. Stilletjes duwen. Stilletjes,
evolutie, ja.
Evolutie, ja. Stilletjes helpen om de dingen in de goede richting te maken. Ja. Als iedereen dat verhaal helder heeft en daarnaar gaat handelen, dan gaan we zoveel mooiere bedrijven krijgen en dan gaan we een veel duurzamere context krijgen, ook voor business.
Ja, beste luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van deze podcast. Luisteraars die naar aanleiding hiervan nog vragen hebben aan Arnoud, die kunnen deze per mail richten aan ondergetekende twan@zeithofmedia.nl. De redactie stuurt ze dan door, zodat Arnoud deze kan beantwoorden. Arnoud, succes met jouw missie om de onzichtbare leiders in de wereld om ons heen een gezicht te geven. En de erkenning en de waardering die zij verdienen. En succes met ons de ogen te laten openen om te kijken wat wij daarvan kunnen leren.
Dankjewel, Twan. En Ruud, bedankt voor de uitnodiging.
Dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Vind je dit een leuke podcast? Geef dan je 5-sterren review in Apple Podcast of Spotify. En heb je suggesties voor gasten voor een volgende aflevering? Stuur dan een mailtje naar redactie@hrpodcast.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende HR-podcast.